Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. De gemeente, we zetten deze dienst voor door het zingen van Psalm 95 en daarvan de versen 2 en 4. Het was de profeet die deze psalm heeft gedicht. Hij riep de destijdse Joden op om God te loven. Laten we dat vanmiddag ook doen. God loven met de woorden van Psalm 95, de versen 2 en 4. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ons antwoord erop is uit Psalm 29 en daarvan de versen 2 en 6. Dan zingen we het uit dat wij klein zijn als God spreekt. We belijden zijn almacht in Psalm 29 als antwoord op de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart met mij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het aanzicht van God zoeken voordat we de schrift openen. Laten we met elkaar bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, wij komen tot U, o God. U die woont in de hoogste hemelen, U die de aarde heeft als een voetbank voor Uw voeten, Heere, U die alles stuurt. We zongen ervan, Heer, U bent een almachtige God. Heer, en het was Uw liefde voor zondaren dat U die hemelse woning verliet. Om ons op te zoeken. Om woorden van genade te laten klinken. Ook vanmiddag. En Heer, als we naar ons leven kijken, Heer, dan kunnen we daar alleen maar dankbaar voor zijn. Want ook vanmorgen is de wet gelezen. En ook vandaag hebben we naar ons leven gekeken en het was niet goed, Heere. Maar Gode zij dank, gaat U door met Uw woord. Gaat U door met het woorden van genade. Ook vanmiddag, Heere. En daarom bidden wij om Uw heilige aanwezigheid. In Uw geest. Dat Uw hart wil raken. En wij elke keer ons woord spreken. Houdt U uw woord, Heere. En wij elke keer weer een andere weg inslaan. Blijft U wijzen op het kruis, op het volbrachte offer van Uw Zoon. Heere, wilt U ons dan voorgaan? Wilt U ons leiden door Uw geest? Heer, en dan weet u hoe wij hier zijn gekomen. Het verlangen. Uit een gewoonte. Misschien wel met tegenzin. Misschien wel met een bedrukt gehart, Heer, omdat we zoveel zorgen met ons meedragen. Misschien is er een stil verdriet in ons leven. Maar hoe we hier ook zijn gekomen, wat ons ook belast of wat ons vreugde geeft, één ding is wat ons met elkaar verbindt, Heer. Dat zonder uw woord, dat zonder uw genade er geen toekomst is. Daarom, Heer, er staat dat op het spel, ook deze middag. Wilt u daarom met uw geest ons raken? Wilt u de woorden geven, Heer, dat die tot uw eer mogen zijn? Het zijn geen woorden van een verkondiger, het is regelrecht uw woord, Heer. Het is u die spreekt. Wat een genade, Heer. Wilt u zo dan met ons zijn deze middag? We bidden voor hen die hadden willen zijn, maar niet konden zijn. U weet de reden, Heer. Als het misschien de stilte van de kamer is, wilt u daar met uw geest juist aanwezig zijn om die stilte te vervullen. Heer, we verwachten het van u. Alleen van u. Uw kracht, Heer, daalt dan op ons in zwakheid neer. Daarom brengen wij de zwakheid van ons spreken en ons horen bij u. Gebruik dan ons verstand. Gebruik ons hart, Heer. Een hart dat zo vaak zwak en onverschillig is. Gebruik de zwakheid van onze wil, Heer. Die zo vaak geneigd is om onze eigen weg te gaan. Onze gedachten te denken. En niet uw gedachten volgen. Heer, we zijn volledig afhankelijk van u. Daarom bidden we om uw geest. Leid ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van vanmiddag is uit het Nieuwe Testament. Uit Lucas 3. En daarvan de versen 1 tot 22. Lucas 3, vanaf vers 1 tot 22. En het woord van de Heere klinkt in Lucas 3 vanaf vers 1. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden. Adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij dan doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en al in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was? Antwoordde Johannes allen. Ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met een onuitblisbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de viervorst door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Gemeente, wij staan in de verkondiging stil bij het voorgelezen tekstgedeelte en daarvan met name de versen 21 en 22. Lucas 3 vers 21 en 22, daar zullen wij stilstaan in de verkondiging. Voordat we daar verder over na gaan denken, gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 2. Psalm 2 gaat over God die zijn zoon bevestigt in zijn gang op aarde. Het begin van het dienstwerk wordt hier bezongen, al profetisch bezongen door David in Psalm 2. We zingen de versen 4 en 7 van Psalm 2. broeders en zusters in Christus. Wat daar gebeurt aan de rand van de Jordaan lijkt een bekende geschiedenis te zijn. Jezus wordt gedoopt, de hemel opent zich en die duif daalt neer in de vorm van de Heilige Geest daalt neer in de vorm van een duif. Maar vanmiddag wil ik u uitnodigen om wat nauwkeuriger te kijken. Nee, laten we het nog even anders doen. Laten we samen in gedachten afdalen naar de Jordaan. En daar gewoon eens gaan staan. Tussen al die mensen. Laten we verplaatsen naar dat moment daar aan die droge rivierbedding. Want als we dat gaan doen, als we ons onder die mensen gaan begeven, dan gaan ons drie zaken opvallen, gemeente. Ik hoop hierop te wijzen. Ten eerste wat op zou vallen is dat Jezus zich verbindt met zondaren. Het tweede wat wij gaan zien is dat Jezus gehoorzaamt aan zijn hemelse Vader. En het derde wat wij gaan zien is dat Jezus zondaren redt. Dus als wij een plaats nemen bij de Jordaan, zien we dat Jezus zich verbindt met zondaars. Dat Jezus zijn Vader gehoorzaamt. En dat Jezus zondaars redt. We zien Johannes daar staan als we meegaan naar de Jordaan. In zijn kamelenhaar, heeft een leren gordel om. Het is een drukte. We zien daar veel mensen in de buurt van Johannes. Johannes had een hele scherpe boodschap. We hoorden hem preken, we hebben het gelezen met elkaar. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En deze scherpe woorden, gemeente, die troffen doel. Die raakten het hart van de mensen die het hoorden. Deze opzienbare boodschap lokte zelfs de mensen uit de stad. Uit de stad Jeruzalem. Heel Judea. En heel het land rondom de Jordaan. Ze lopen allemaal uit voor deze boodschap. Deze harde boodschap. Die boodschap die verandert hun leven. Totaal. Het maakt dat ze zich laten dopen terwijl ze hun zonde beleden. Heel veel mensen komen dus af op die prediking. Johannes, hij predikte een doop tot bekering en vergeving van hun zonde. Dat lazen we. En nu staan wij dus vanmiddag daar aan die oever van de Jordaan. Met elkaar. We staan midden tussen die grote groep mensen daar. En kennelijk willen al die mensen die daar staan gedoopt worden door Johannes. En wat ik me dan afvraag, zouden ze dan allemaal daar netjes in een rij hebben gestaan om één voor één voor één gedoopt te worden? Zou er misschien een discipel van Johannes gestaan hebben om het toch nog maar even te vragen? Waarom sta jij hier in die rij? Wat is jouw naam? Zou nou net als bij ons hier in de Schiedam, als er een kind gedoopt worden, ook die naam van die persoon geklonken hebben? Meent hier kunnen 1000 gedachten over maken. Hier staat niks over in de schrift. Maar toen ik hierover aan het nadenken was, kon ik me zomaar voorstellen. Daar stond de Simeon. Simeon, die weten hem wel. We kennen hem, hij kwam uit Jeruzalem. En daar verderop zit Rachel uit Betanië. En daar in het hoekje zit die twijfelende Levi uit Bethlehem. Ja, we staan tussen die mensen. En we zien een hoop bekenden daar staan. En in die rij van die mensen die we net herkenden, zien we ook een Jezus staan. Een zekere Jezus. Jezus uit Nazareth. Ja, Jezus stond daar ook in die rij. Tussen de zondaars. Hij was een van die vele anderen die zich lieten dopen. De naam Jezus. Dat was een naam onder al die namen. Jezus stond daar in die rij. Tussen al die mensen. Die zich lieten dopen om hun zonde. Maar wacht eens even. Wat doet Jezus daar? Hij hoort daar niet. Hij staat in de verkeerde rij. Nee, sterker, hij hoort überhaupt niet in die rij te staan. Hij staat bij de zondaars. Bij al die mensen die wachten op hun doop tot bekering van hun zonde. Bij al die mensen die zich voornamen om radicaal om te keren, niet meer in hun zonde te leven, maar dan eens een keer te kiezen voor Jezus. Omdat daar leven, omdat daar redding is. God die mens is geworden. Een mens zonder zonde, die hoeft toch niet een doop tot bekering. Hij is onschuldig. Wij zijn schuldig. Maar Jezus, gemeente, staat daar dus wel in die rij vanmiddag. Er moeten zeker mensen geweest zijn, al is het maar achteraf, die gezegd hebben, waarom stond hij in die rij? Ik bedoel, ik weet waarom ik in die rij had gestaan. En iedereen in mijn omgeving wist waarom ik in die rij stond. Maar Jezus? Jezus? Jezus vernedert zich tot zondaars door in onze denkbeeldige rij te staan. Jezus laat zien, juist zien door daar te staan, dat hij de zondaars opzoekt. Hij doorbreekt die afstand tussen het goddelijke en het menselijke. Hij zoekt het op. Hij begeeft zich juist tussen die mensen die hij komt redden. Het was zijn doel namelijk om het verlorene op te zoeken en het te redden. Dus gemeente, Jezus staat dus zeker niet in de verkeerde rij. Jezus neemt geen afstand van die worsteling die wij elke dag ervaren. Die menselijke worsteling. Doordat Jezus de wateren van de Jordaan betrad, zegt Jezus, ook vanmiddag hier in Schiedam, ik zoek zondaars. Jezus zegt, ik laat me volledig onderdompelen in de Jordaan. Ik laat me onderdompelen in de doop. In Johannes 1, vers 31 lezen we dat Johannes de Doper Jezus zelf niet kende. In ieder geval niet persoonlijk. En Johannes zegt dan dat hij doopte opdat Jezus geopenbaard zou worden in Israël. En als Jezus aan de beurt is om gedoopt te worden, aarzelt Johannes. Dat lezen we in Matteüs. Kennelijk was er iets met Jezus. Wij staan daar te kijken en we zien doop na doop gaan. En ineens stagneert die rij. Het ritme van de rij stopt. Deze scène moet schokkend geweest zijn voor de aanwezigen. Er ontstaat verwarring. Johannes aarzelt, waarom doopt hij nu niet? Maar Johannes realiseert zich dat deze Jezus een totaal andere mens was. Anders dan al die andere mensen die hij gedoopt heeft. Waarom zou deze mens, deze man, in die in alles rechtvaardigheid uitstraalt, waarom zou hij gedoopt willen worden? Johannes zegt het tegen Jezus. Ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. En komt u nu naar mij? Gemeente, dit geeft de ongeloofwaardigheid van het moment treffend weer. Het antwoord van Jezus. Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons gerechtigheid te vervullen. Jezus. Nee, hij beleed hier geen zonde. Hij had geen enkele zonde. Jezus gehoorzaamde aan zijn vader. Jezus vervulde zijn goddelijke reddingsplan. In vers 21, het vers dat wij gelezen hebben, lazen we dat Jezus aan het bidden was. En op het moment dat hij dat aan het doen is, gebeuren er drie dingen, gemeente. Ten eerste, de hemel opent zich. De Heilige Geest daalt vanuit de hemel op Jezus. En ten derde, er klinkt een stem. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Wat een treffende parallellen zijn er te trekken, gemeente, als we kijken naar Golgotha. Ook toen ging de hemel symbolisch open. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Hemel raakt de hel. En op datzelfde moment, wanneer Jezus de zonde van de wereld draagt, scheurt het voorhangsel. Die afstand tussen God en de wereld is door zijn offer overbrugd, overwonnen. Jezus gaf uiteindelijk de geest die hij hier in de Jordaan had ontvangen. Hij gaf die geest weer terug aan zijn hemelse vader. Zoals Jezus naar de Jordaan gaat, gaat hij niet als een individu, niet als een Jezus uit Nazareth. Hij gaat er niet om zijn zonden te belijden. Maar Jezus gaat als vertegenwoordiger van de mensheid, als vertegenwoordiger van jou, van u en van mij. Doordat Jezus is afgedaald tot in de Jordaan, kunnen wij in onze doop tot God komen. En hier zien we, gemeente, wie Jezus is. Dit is namelijk wie Jezus is. Hij blijft niet in zijn paleis hoog zitten. Hij roept niet vanaf een afstand. Jezus is niet onbewogen. Nee, de Jezus die wij aanbidden, die voegt zich in de rij bij al die zondaars. Uit eigen wil. Hij kiest hiervoor. Wat zegt dit dan vandaag? Dat Jezus zich liet dopen. Nou, ten eerste, gemeente, heeft Jezus in die gang naar de Jordaan een aanklacht tegen religieuze mensen toen, maar onverminderd religieuze mensen vandaag. Die mensen van toen, die religieuze mensen, we lazen met elkaar, die wilden niets te maken hebben met deze zondaars. Het is een aanklacht tegen mensen die denken dat de kerk bestaat als een plek waar je je kunt verstoppen voor de wereld. Waar je fijn je eigen boeken leest. Waar je fijn naar je eigen muziek luistert. Waar je fijn je eigen Bijbelse waarheden koestert. En nog fijner met je eigen soort mensen omgaat. Dat Christus ons verlost om onszelf. Daarom des te mooier dat ik net nog in de uitlopen tegenkwam van de open samenkomst. Dat er juist in deze gemeente ook een open antenne is, een open oor is voor de gemeente en de mensen om ons heen. Maar Jezus verzet zich hard tegen die mensen die heel anders denken. Gemeente, dat Jezus hier in die rij ging staan, is een les voor ons vandaag. Wij kunnen ons dus niet opsluiten. We zijn geroepen om als gemeente om in de rij te staan bij die zondaars. Om onze omgeving te bewegen naar de Jordaan te gaan voor een doop tot bekering. Een tweede, nog een les. Jezus verbindt zich juist met zondaars. Maakt duidelijk dat hij niet gekomen was om op een afstand te blijven kijken. Hij liet zien dat hij hield van die zondaars die daar in die rij stonden. Dit is de Jezus, gemeente, die u vanmiddag wordt voorgesteld. En daarom waren zondaars graag bij Jezus. In Lucas lees je dat de religieuze mensen het waren die Jezus niet mochten. Maar de zondaars vonden Jezus geweldig. Het klassieke voorbeeld in Lucas 15, vers 1. Al de tollenaars, al de zondaars, nu kwamen bij hem om hem te horen. De fariseeën en schriftgeleerden. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat was een harde veroordeling. Ze spraken hem daarmee afkeurend toe. Ze zeiden, als deze Christus werkelijk de Christus is die jij zou verwachten, dan zou hij een mooie mantel dragen, net zoals wij. Dan zou hij op elke straathoek staan, net als wij. Dan zou hij de gebedsriem op zijn hoofd en om zijn polsen dragen, net als wij. Dan zou hij net zo blij zijn als ons om elke keer maar te bidden. Dank u dat wij niet zijn zoals al die anderen. Maar dat doet Jezus dus niet, gemeente. En dat irriteerde de fariseeën enorm. En dan druk ik me nog netjes uit. Nee, Jezus kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Want waar is Jezus vandaag? Als wij daar zo staan aan die rand van de Jordaan, waar is Jezus? Waar kan ik hem vinden? Nou, bij het huis van Zacchaeus. Beseft Jezus wel wie Zacchaeus is? Weet Jezus wel dat Zacchaeus een geldwolf is? Dat Zacchaeus een oplichter is? Ja, dat weet Jezus. Maar waarom ging Jezus dan naar Zacchaeus toe? Nou, gemeente, om diezelfde reden waarom Jezus in die rij stond. Daar bij de Jordaan. Ik ben hier, zegt Jezus, om mijn liefde voor zondaren te tonen. En hiermee komen we op ons tweede punt, gemeente. Jezus vervult de wil van zijn hemelse Vader. In zijn doop laat Jezus zien zich te onderwerpen aan het plan van zijn Vader. Jezus begrijpt dat het zijn roeping is om de leidende knecht te zijn. Het is zijn roeping om gehoorzaam te zijn aan God. Het is zijn roeping om uiteindelijk die weg naar Golgotha te gaan. En kort voor zijn sterven bidt Jezus in hogepriestelijk gebed tot God. Ik heb u verheerlijkt, hemelse Vader, op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Jezus begrijpt dat de woorden van de profeten worden vervuld in de doop daar in de Jordaan. En mocht u hieraan twijfelen, gemeente, lees dan gerust de profeten. Jesaja 11, 42, 62, Psalm 2, wat we net gezongen hebben. En als je dat doet, gemeente, als je dat allemaal nog zou gaan lezen, dan doe je ontdekkingen. Namelijk dat Jezus diegene is op wie de Geest in alle zachtheid, in alle goedheid neerdaalt. Dat in Jezus alle rechtvaardigheid en liefde van God zichtbaar wordt. Gods rechtvaardigheid, Gods liefde krijgen betekenis in zijn eigen Zoon. Ten eerste, die rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid van God wordt zichtbaar. Zie je die zondaar daar in die rij? Begrijp dat je niet zomaar vrijuit kan gaan. Hij stond daar niet zonder reden. Hij wilde zich juist laten bekeren. Die doop tot bekering. Weet u nog, gemeente? Die daar stond, die persoon, die weet dat je niet zomaar vrijuit kon gaan. Die weet, ik verdien alle straf. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, verdien ik zelfs de eeuwige dood. Dat we zonde doen die God uiteindelijk zijn eer ontnemen. En die zonde, gemeente, die horen ons echt pijn te doen. Omdat we God kwetsen in zijn eer. Dan komt er een dag waarop hij heel de wereld rechtvaardig zal oordelen. En zijn rechtvaardigheid betekent, gemeente, dat de zonde niet over het hoofd kan worden gezien. Daarom, gemeente. Daarom moeten we ons bekeren. Daarom moeten we ons afkeren. Daarom, gemeente, moet een ieder die hier zit, in die rij gaan staan. Daar bij de Jordaan, bij Jezus. Om die doop tot bekering te ontvangen van Johannes. Maar tegelijk, gemeente, het tweede, is het ook zijn liefde die ons vrijkoopt van het oordeel. Omdat hij daar in die rij ging staan waar ik had moeten staan. Omdat hij daar aan het kruis verdroeg wat ik had moeten dragen. Hij stierf mijn dood. Zodat ik uiteindelijk zijn leven kon leven. Uiteindelijk ben ik verzoend. Omdat God mijn straf voldeed. En hier in die rij bij de Jordaan neemt Jezus de taak van die vader, van zijn vader op zich. Een taak zo zwaar, gemeente, dat geen mens deze kan voldoen. Geen mens kan deze betalen. Dit blijkt ook wel als Jezus later zal roepen, 3 jaar later. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want dan blijkt ook de volle liefde weer van Jezus. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Gerechtigheid en liefde komen zelfs in het laatste uren van Jezus samen. Jezus, hij onderwerpt zich daar aan de Jordaan, aan het plan van zijn vader. En we horen dat God zijn goedkeuring uitspreekt. Terwijl God zelf die hemel openscheurt. Dan zegt de vader, U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mij welbehagen. God is tevreden met wat zijn zoon doet. Waarom? Jesaja 42 zegt dat God vreugde vindt in het werk van zijn dienaar. Wat betekent dat nou? Die woorden, God vindt vreugde in het werk van zijn dienaar. Nou, dit is wat het betekent. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er ons genezing gekomen. Eenvoudig gezegd, God vond vreugde in het offer van Jezus voor u en voor jou. De Heilige Geest daalt op Jezus neer. God bevestigt het werk van zijn zoon. En voor Christus, ook als mens, moet dit een moment zijn geweest. Een gigantisch groot moment. Jezus wordt bevestigd door zijn vader in zijn dienstwerk. Alles wat we daar zien, als hij aan die bedding van de Jordaan staat. Alles wat we daar zien, ademt bevestiging. Ademt goedkeuring van God. Jezus gaat de Jordaan in. Als een uiting van liefde. Ultieme liefde voor mensen. In volle gehoorzaamheid als een hemelse vader. Gemeente waar we nu naar kijken, waar we met elkaar over spreken. Dat is het begin van het openbare optreden van Jezus. Dit is het begin van het publieke dienstwerk. En het symbool hiervan is de doop in de Jordaan. Het is een teken dat die duisternis zal worden overwonnen. Dus niet een doop tot bekering. Maar wel een bevestiging van Jezus' dienstwerk op aarde. Daar zijn wij getuigen van vanmiddag. Deze doop van Jezus is een begin van een heel nieuw tijdperk. Het tijdperk waardoor wij hier in de kerk kunnen zitten. Het tijdperk waardoor wij hoop en perspectief kunnen hebben op een nieuw en een eeuwig leven. Oké. Wat betekent dat nou voor mij? Nou, het kostte uiteindelijk Jezus zijn leven om zondaars te redden. Als je dit beseft, gemeente, dan mag je ook geroepen weten om je leven apart te zetten voor God. Om te leven tot zijn eer. Om keuzes te maken die misschien pijn doen. om keuzes te maken die tegen de stroom van elke dag ingaan. Leven uit die doop tot bekering is dus niet één keer in die rij gaan staan bij de Jordaan, gemeente. Leven uit die doop van bekering is een dagelijkse strijd. Dus dan komen keuzes naar boven. Wat je drinkt. Hoeveel je drinkt. Waar je met je ogen naar kijkt. Waar je niet naar kijkt. Wat krijgt nu de voornaamste plaats in je agenda als ik nou eens in uw agenda had mogen kijken? Wat is nou zekerheid op aarde? Hoe omschrijft u zekerheid? Is dat geld? Is dat bezit? Waar vertrouw je nou ten diepste op? In je leven en in je sterven? Wat betekent Gods heiligheid nu voor jou concreet? Concreet in het leven van elke dag. Gemeente, Johannes roept ons op vanmiddag. Breng dan vruchten voort, overeenkomstig je bekering. Gemeente, we zijn bij het laatste punt. Jezus redt het verlorene. Die doop van Jezus. Dat hebben we denk ik inmiddels wel begrepen. Was een heel belangrijk moment in de helsgeschiedenis. En dit nieuwe tijdperk moet voor veel mensen ook toen een raadsel zijn geweest. Net zoals het nu nog voor veel mensen een raadsel is. Misschien wel bijzonder voor Johannes de Doop. Want Johannes wijst op een wezenlijk punt, ook voor ons. Hij wijst op mensen die denken, gemeente, die denken een relatie te hebben met God. Maar die in werkelijkheid helemaal niet hebben. Waarom? Nou, omdat ze niet op hem vertrouwen. Ze vertrouwen wel op hun naam. Ze vertrouwen wel op hun positie. Ze vertrouwen wel op hun inzet, op wat ze doen. Maar gemeente, Abraham als vader is geen grond voor zekerheid, zegt hij in vers 8. We zouden nu zeggen, iemand die veel en belangrijk werk doet in de kerk, dat zal wel goed zijn. Begrijp me goed, gemeente, die inzetten voor de gemeente is meer dan goed. Maar het is geen grond voor zaligheid. Het wordt door de Heere gezien, maar je zekerheid ligt ergens anders. Een levende relatie is gebaseerd op een hart dat alles van hem verwacht. Uit genade. Ja, het moet een raadsel zijn geweest. Johannes leek een Messias te verwachten die zondaar zou wegvagen. Johannes toont zich toch behoorlijk zeker in die richting. Gemeente, we hebben het gelezen. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Vlucht voor de komende toorn. Johannes spreekt over een vuur wat alles verbrandt. De vruchtelozen worden verbrand. Allemaal uitspraken van Johannes de Doper die wij met elkaar gelezen hebben. En Johannes had het misschien nog wel verwacht. Dat de Messias aan alles een einde zou brengen. En die menigte die begrijpt die ernst van die boodschap ter degen. Daarom dat zoveel mensen komen voor die doop tot bekering. Ze vragen niet voor niets, wat kan ik doen om dit te voorkomen? Dat hij iedereen die niet wilde gehoorzamen zou vernietigen. Maar er is genadetijd. En Jezus zou overblijven met een kleine groep die het samen goed zou hebben. Die samen dezelfde boeken zouden lezen, dezelfde liederen zouden zingen. En wegkijken van alles wat slecht lijkt en lelijk blijft. Maar Jezus, gemeente, komt in die geschiedenis van vanmiddag totaal anders bij ons. Jezus gebruikt geen vuur. Jezus gebruikt geen bel. In plaats daarvan gaat Jezus zitten bij die vrouw aan bij die put. Een vrouw die 5 mannen heeft gehad. En nu samen woont met een andere man. En weet je wat Jezus aan haar vraagt? Hij begint niet over een bel en over vuur. Jezus vraagt aan die vrouw, mag ik water van je? Maar Jezus, dit is niet wat ze gedacht hebben. Jezus gaat naar de huizen van de tollenaars. De mensen die zeggen over Jezus, een vraatzuchtig mens en een drinker en een vriend van tollenaars en zondaars. Want we leren eerst dat positie of afkomst niet telt. Nee. Wat doet Jezus? Hij gaat rond als een dokter die geneest door te zeggen, geef mij jouw ziekte maar. Het is die Jezus die als een herder tot aan de einde vaart om die ene schaap te vinden. Het is diezelfde toewijding die maakt dat Jezus daar in die rij bij de Jordaan ging staan. Jezus laat zijn volmaakte liefde, zijn volmaakte gehoorzaamheid zien. Want we zien vanuit die doop daar in de Jordaan, zien we door naar Golgotha. Het antwoord van de Vader op de neergang van Jezus in de dood, zijn neergang tot in de hel, wordt beantwoord door zijn Vader met zijn verhoging, met de opstanding, de hemelvaart, zittende aan de rechterhand van God. Het is God die dan tot zijn zoon zegt, jij bent mijn zoon, die de zonde, de dood en de hel heeft overwonnen. Kom uit dat graf omhoog, sta op en kom hier, zit aan mijn rechterhand. Dit is wat Jezus tegen zijn zoon zegt, de Vader die alles zo gewild heeft wat zijn zoon deed. De zoon die alles heeft uitgevoerd. En de geest die past alles toe. Zie hier gemeente, de drie eenheid daar aan de Jordaan. En de Vader die uiteindelijk zegt, het is goed. Jouw offer voor de mensen is voldoende. Gemeente, we moeten niet vergeten dat Jezus twee naturen had. Hij was mens en God. Hij was ook dus volkomen mens. Stelt u nou eens voor, we staan daar aan die rand van de Jordaan. Zou Jezus nou niet als mens geaarzeld hebben om in die rij te gaan staan? Die angst kunnen ervaren die wij hebben ook ervaren. Zoals wij op kunnen zien tegen zaken die ons belasten. Maar Jezus zegt, het is nu tijd. Ik moet gaan. En hij gaat gehoorzaam. En hij neemt zijn plaats in die rij. Hij gaat daar staan. Daar, bij die Simeon. Uit Jeruzalem. En we zien hem daar staan, bij die Rachel uit Bethanië. Oh ja. En ook bij die twijfelende Levi daar uit Bethlehem. Al deze mensen die staan volledig onwetend naast de Zoon van God. Allemaal wachtend om gedoopt te worden. Een doop tot bekering. Gemeente, we komen tot een einde. Mag ik u... Mag ik jou één vraag stellen? Als die doop van Jezus, wat we met elkaar geleerd hebben vanmiddag, nu zo'n alles beslissend moment is geweest. Als dat nou de start van de bediening, van het dienstwerk van Jezus was. Mag ik u dan deze laatste vraag stellen? Is er ooit zo'n bepalend moment geweest in uw leven? Kunt u iets vertellen, misschien over een proces om te komen tot dat leven? Nee, en voor de duidelijkheid gemeente, ik vraag nu niet naar uw doop. Maar ik vraag naar die dag in uw leven waarop je zei, nu ga ik leven voor Jezus. Want ik weet wie Hij voor mij is. En ik belijd met mijn mond vanaf vandaag dat Jezus mijn Heer is. En ik geloof met mijn hart dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Vanaf vandaag verbind ik mijn leven met het leven van Hem. Het leven van Jezus Christus, die daar in die rij stond bij de Jordaan. Waarom? Omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Hebt u zo'n moment gehad? Zo'n moment van toewijding. Waarop je zei: ik geef mijn leven als een levend offer aan u, Heer. Een leven heilig en aanvaardbaar voor Hem. Hij mag doen met mijn leven wat Hij wil. Want Hij is mijn koning in mijn leven. Heb je ooit zo'n moment gehad in uw leven, gemeente? Heeft u ooit iets van die bevestiging gekregen die daarmee gepaard gaat? Dan hoor je de echo van Johannes 15. U bent mijn vriend als u doet wat ik u gebied. Als je zo mag leven, gemeente. Als je zo kan leven door genade, dan mag je dankbaar zijn. Dankbaar omdat Jezus niet ergens ver weg woont in het paleis. Dankbaar omdat Jezus u niet alleen toeroept vanaf een afstand. Maar dankbaar omdat hij elke stap in uw leven bij u is. Hij is bij u. Als u zich eenzaam voelt. Verdrietig. Hij is erbij. In de gebrokenheid. In mijn leven. Dan is Jezus erbij. Als er misschien wel een stil verdriet is in uw huwelijk. Hij is bij mij. Als het niet gaat op school. Mijn zorgen. Maar weet u, waar ik ook ga. En wat ik ook doe. Jezus is daar. Mag u het zeggen? Kan u het zeggen, gemeente van Schiedam? Ik hou van u, Heer Jezus. Omdat u mijn plaats innam daar in die rij bij de Jordaan. En ik wil dat u weet, Jezus, dat ik ook mijn plaats inneemt in die rij bij de Jordaan. Achter u aan. Amen. Gemeente, ons antwoord, ons amen is uit Psalm 36. Wat we daar leren uit Psalm 36 is dat niet de hoogmoed in ons leven, maar de liefde tot Jezus geeft alle grond voor zekerheid. Psalm 36, vers 3. Gemeente, laten we God danken en bidden. Laat ons samen bidden. Trouwe Vader in de hemel. Barmhartige Vader in de hemel. Wij danken u dat u voor ons in die rij ging staan. Dat u daar wilde staan. Dat u uiteindelijk onze dood wilde sterven. Het is uw grenzeloze liefde voor zondaars, Heere. Laat zien wie u bent, God. Een God die bewogen is met zondaars. U hebt uw hemelse woning verlaten, uw troon verlaten om te gaan staan in een rij. En een stoffige bedding in de Jordaan. Midden tussen de zondaars. Heere, als wij nog niet die keuze hebben kunnen maken of mogen maken, of misschien wel niet willen maken in geloof, wilt u ons dan vanmiddag aanraken, Heere? Wilt u met ons meegaan naar huis? Dat we dan mogen zeggen, zonder u is er geen leven. En buiten u geen toekomst. Raak dan dat hart, Heere. Raak dan dat leven aan wat nog niet gebogen heeft onder uw oordeel, uw liefde. Dat er echt ervaren mag worden, Heere, dat u een vriend bent van hen die u wil doen. Heere, als we hier zitten en we weten wat het is om te mogen leven uit genade. Heer, wil u ons dan door uw geest geleid ons ook vruchten laten voortbrengen. Overeenkomstig uw wil, Heer. Leid ons leven dan door uw geest tot de eer en de verheerlijking van uw onvolprezen naam. Heer, we danken en loven u als we hier in uw huis mochten leren wat het is om u te vinden. Dat we mogen leren om in het vinden uw eeuwige vreugde te kunnen ervaren. En als we dat weten door genade, dan kan de aarde al een hemel zijn. Heer, dan bent u een licht om al die heidenen te verlichten. Heer, we naderen voor uw aangezicht in de voorbeden. We bidden voor deze wereld, Heer, als die vrede en die blijdschap die we zo zoeken, waar we zo vurig naar verlangen, zo ver te zoeken is. We bidden voor al die oorlogen, die brandhaarden in de wereld, de plekken waar het vuur om zich heen grijpt. Heere, we bidden voor vluchtelingen, op de vlucht, op drift. Dat u daar ook daar met uw troost, met uw zegen zijn. We bidden, Heere, voor al die volkeren waar die oorlogen zo gaan. In de Oekraïne, in Rusland, Syrië, Sahel en zoveel andere plaatsen, Heere. Geef vrede, Heere. Geef vrede, want die wereld wil slechts strijd. We bidden voor uw volk Israël. We bidden voor vrede rondom, Heere. We bidden voor uw shalom. We bidden voor ons land, Heer, als er zoveel richtingloosheid is. Heer, wat wordt gemaskeerd door het jagen naar een naam onder de zon, naar faam, naar een positie of naar bezit. Vul ook bij hen, Heer, die leegte met het kind van Bethlehem. Heer, we roepen om uw ontferming. We bidden voor hen die ons regeren. Op welke plaats of functie ook gesteld, Heere, geef hen uw licht. Geef hen uw wijsheid. Dat die hen mogen leiden. Maar dat we tegelijk mogen beseffen, Heere, ook al roeren de grootte der aarde zich de laatste weken. Maar dat we mogen beseffen, dat we mogen inzien dat u regeert. Dat u soeverein bent. Dat het uw wereld is. Heren, we bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor de vervolgde christenen. Opgesloten in gevangenissen, vervolgd, onderdrukt, omdat ze uw naam belijden, Heren. Geef ze volharding. Geef ze midden in alle strijd en ellende toch verheugd te mogen zijn. In God naar waarde nooit te danken. We bidden voor deze hele gemeente, Heren. Voor rouwenden. Voor broeders of zusters die kort of lang geleden verlies hebben ervaren. Heer, u kent ons verdriet. U kent de geslagen wonden in ons leven. U kent die lege plaats die me pijn blijft doen. O Heere, wij roepen om uw ontferming. Dat het uw ontferming mag zijn, Heere, dat we dwars door alle tranen heen, dat stille verdriet heen mogen zeggen dat we vreugde vinden in Jezus Christus, in wie we alles ontvangen hebben, ondanks alles. Heere, we bidden voor de zieken, voor het lijden, het verdriet wat soms in stilte wordt gedragen, waar de tranen niet altijd zichtbaar van zijn, Heere, waar niemand het ziet. Wilt u bij hen zijn? Dat ze uw nabijheid in al hun zorgen mogen ervaren. Dat ze mogen weten dat ze hun weg, hoe stilletjes die ook is en hoe zwaar die ook ervaren wordt, dat ze die weg niet alleen hoeven te gaan. Want God, u bent een God van het verbond. U zegt het zelf, Heere, u laat niet los wat in uw hand is. We bidden voor deze gemeente, die onderweg is naar een nieuwe wereld. We bidden voor uw dienaar, hier, dominee Kroneman. We bidden voor de kerkenraad, geef hen wijsheid, geef hen liefde bij u vandaan. We bidden voor een wereld waar onbekommerde vreugde mag zijn. We verlangen naar een eeuwige vrede bij u, Heren. Na die tijd zien wij uit om voor altijd bij u te zijn. Daarom roepen wij ook het uit, Heere. Maranatha, Heere. Kom, Jezus. Kom haastig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we in ons slotlied Gods heerlijkheid uitzingen. En we zingen dat met Psalm 98, vers 3. En het Psalm 98, vers 3 leert dat we, hoe meer we delen van Gods heerlijkheid in de week die voor ons ligt, des te meer zal zijn koninkrijk stralen. Laten we met elkaar zingen. Psalm 98, daarvan het derde vers. Gemeente, we trekken de week in. Laten we dat doen, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.